Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Een Steam Deck niet een echte PC is.
Ja.
Nou, oeh,
kunnen we best nog even noemen. Wel
een hete take, hoor.
De takes zijn heet vandaag. De battles zijn epic en de takes zijn heet.
Oh, dit wordt een podcast. Oh, zin in.
Ik heb er zeker zin in, ja.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Arnoud Wokke.
Hoi.
En met Daan van Monjou.
Hallo.
Jur is heel bezig met een bepaalde review, dus die ging even doorwerken. We zitten met z'n drietje deze week. En we gaan het hebben over epische battles. Toch?
Ja, zeker. Ja,
nee, want er wordt flink wat afgevochten in de rechtbanken van de VS. Tussen het bedrijf Epic, wel bekend als de maker van de Unreal Engine, of voor onze jonge luisteraars, dat bedrijf achter Fortnite. En eigenlijk iedereen die een platform heeft waar ze op actief willen zijn. In dit geval Apple en Google. Mm-hmm. Waarbij ze zeggen, ja, wij moeten in die App Store studie staan. Wij moeten geld afdragen. Onze V-Bucks zijn niet waard wat ze waard moeten zijn. Vinden we niet leuk. En ze proberen eigenlijk af te dwingen, als ik het wel heb, dat er gewoon makkelijker moet worden om buiten een App Store dingen om te installeren en betaalsystemen te gebruiken. Ja. Nou, Daan, jij bent ook al met Apple in die rechtszaak gedoken, in die documenten. Nu loopt er eentje met Google, als ik het wel heb. Dus daar gaan we zo meteen eventjes over bijgepraat worden. Maar laten we eerst even de post doornemen. We hebben het natuurlijk gehad over vorige week over chat-apps, over interoperabiliteit, over Beeper. Mm-hmm. Dat ik eventjes Beeper gebruikt had. En ik zei, wat mij opviel, is dat je met zo'n QR-code gewoon lekker kan koppelen. En dat je dus niet je wachtwoord en je nog in aan plain text door hoeft te sturen. En Samuel DW zegt, ja, inderdaad, dat klopt. Die informatie hebben ze niet. Maar ze zijn wel officieel geauthenticeerd op je account. Dus ze hebben wel toegang tot je volledige account. Ik denk, ja, dat is ook wel ergens wel logisch. Want dat moeten ze hebben om die chats door te kunnen sturen. Maar wat ze ook hebben, dat wist ik niet, want ik heb er maar even naar gekeken, is dat zij bouwen dus bridges, noemen ze dat, tussen al die verschillende diensten en de Beeper backend. En ze hebben blijkbaar ook de mogelijkheid om die bridges lokaal te draaien in plaats van bij hun in de cloud. Dat vind ik wel heel erg tweakerwaardig. Dat je dus al die bridges, proxies, die tussenlaagjes, dat je die zelf ook gewoon thuis kan draaien. Dus hij zegt, hij gebruikt het zelf ook. Hij zegt, ik gebruik het voor Google Messages, SMS, WhatsApp, Telegram. Maar dat is niet via Beeper, maar gedeeltelijk self-hosted. Het kent inderdaad nog wat hiccups. Nou, als een tweaker zegt, ja, er zitten nog wel wat hiccups in. Dat betekent soms ook, het werkt eigenlijk niet. Maar
elke dag drie keer vliegt het eruit.
Ik vind het wel heel leuk om eraan te klooien. Zeker om zegt iemand dat de grote naam op dit moment nog bijna meewerken. Dat merkte ik ook, want ik had vorige week dus Beeper nog even in gebruik. En toen kreeg ik weer een update. Dat is wel leuk. Je hebt dan zo'n chatkanaal van de eigenaar. Mm-hmm. Eric, met een moeilijke achternaam. Michikowski. Die dan, alsof je vroeger geknikkerd hebt. Dus die is je allemaal aan het vertellen wat er in de changelog staat. En zeiden, ja, we hebben een compleet nieuwe iMessage bridge gebouwd. Ik vond, je had het toch alleen.
Je had die best even mogen opscheppen, hoor, Wout. Want je hebt niet met hem geknikkerd. Maar je hebt volgens mij wel met hem op een terras gezeten of zo.
Ik heb hem één keer ontmoet, maar dat was een puur sociale kring.
Precies.
Omdat we met... Hij heeft in Delft gestudeerd.
Ja.
Dus ik kan niet zeggen dat... Ik weet nog dat ik een aantal jaar later op de CES was. En toen hij er met Pebble was. En toen was moeilijk een afspraak te krijgen. Maar toen kende hij me echt niet meer, hoor.
Oké. Okay.
Dus sorry, ik heb geen insight.
Hij was de Wout van Tweakers vergeten?
Ja. Want hij is de Eric van Pebble en nu Beeper. Sorry. Mm. Dat is hoe de verhouding hier zit, helaas. Interessant. We hadden zoveel QR-codes om die dingen te koppelen. En toen stuurde 87, Vortex 87. Misschien geboortejaar? Zou kunnen. Wat vinden jullie van QR-codes? En toen stopte ik even met lezen. Denk, ja, wat vind ik van QR-codes? Ik heb hier echt een mening over. Moet daar ook al een mening over hebben in mijn leven?
Wordt dit weer een corona-check-ding? Ja.
Maar Toen ging de rest van zijn opmerking lezen. Dacht ik, dit vind ik eigenlijk wel interessant. Hij zegt, ik vind het zelf niet zo veilig, omdat je niet altijd de volledige URL kan zien. En dan helemaal niet kan zien of er een korte URL wordt gebruikt. Dat is al een ding. Hè? Als je online op linkjes klikt, dan is het heel normaal om te kijken, even een hover erop, waar gaat dit heen? Met de QR-code weet je het eigenlijk niet. Hij zegt, nou, stel dat je een QR-code sticker, die je zelf hebt gemaakt, over de QR-code plakt van een bedrijf dat ermee werkt. Bijvoorbeeld op een poster buiten of zo. Vervolgens kun je de website namaken van het bedrijf. Dan kun je enorm veel data verzamelen of zelfs betalingen afhandelen naar derde bankrekeningen voordat dit wordt ontdekt. Dit is vooral gevaarlijk bij bedrijven, evenementen waar in korte tijd heel veel omzet gedraaid wordt. Of zie ik een aanvalsvector, sowieso mooi dat het woord aanvalsvector in de
zeker,
post terugkomt,
die niet
bestaat. Ik vind hem eigenlijk wel, ik denk niet dat die enorm ver gezocht is eigenlijk.
Helemaal niet.
Nee, vind ik ook niet.
Ik bedoel, we dachten even dat de QR-code dood was een jaar 5 geleden. Nou,
zeker.
Het is niet waar. Hij leeft, hij is springlevend. Maar inderdaad, QR-codes op posters of bij een kraampje of een stand of iets anders. Als je daar een sticker overheen plakt met een andere QR-code. Ik weet inderdaad niet wat daar staat.
Ja.
Wat je wel, ik weet, het ligt misschien een beetje aan welke telefoon en app je gebruikt. Als ik in de Google camera een QR-code scan en het linkje waar ik op kan klikken, dan zie ik wel ongeveer waar het naartoe gaat. Ik weet niet of dat op de iPhone ook zo is.
Op iPhone ook, ja.
Maar ja, ik kan ook voorstellen dat mensen gewoon heel snel erop tikken.
Ja.
En er niet echt naar kijken. En als je dan een phishing site erachter hebt zitten, dan kun je daar slechte dingen mee doen.
Of als je een URL short hebt, weet je wel, t.co op Twitter of X. Dan kan je ook niet zien waar het heen gaat, want het is een short en er niet doorverwijst.
Ja.
Ja.
Soms dan proberen ze dat nogal van tevoren af te vangen door de URL al te volgen en in je software weer te geven.
Te ontvouwen. Ja.
Te ontvouwen. Okay. Maar ik denk hier al een paar jaar over na. Ik is ben een zo? Beetje geschokt dat jij dit niet had gedaan. Want dit is gewoon de fysieke versie van op linkjes klikken. Dat is gewoon wat het is. En,
nee, want een link... Nou ja en nee. Maar bij een link kan ik makkelijker de URL achterhalen dan bij een QR-code.
Ja, maar
dus het is een fysieke versie van linkjes klinken met minder transparantie over waar je op klikt scant.
Ja, mijn beleid is, ik scan geen QR-codes in het echte dagelijks leven. Tenzij ik zeker weet dat het goed is. Ik scan niet zomaar alles. Ik ben daar heel voorzichtig mee en echt al een aantal jaar. Want precies om deze reden, die 87 Vortex 87, zegt niet dat ik er ooit tegenaan ben gelopen. Maar ik had me al wel bedacht dat dit kan. Ik had dit al ergens eerder gelezen ook. Volgens mij bij een beveiligingsonderzoeker of zo. Die dit had geprobeerd uit te voeren jaren geleden. En ik was me hier dus van bewust. En ja, ik vind het goed dat we dit even bespreken. Want hier moeten meer mensen gewoon bewust zijn. Klik niet zomaar op elke link die je in de mail krijgt. En scan niet zomaar elke QR-code die je niet kent. Ja, dat is gewoon goed advies.
Of check dus inderdaad als je een scanner er tegenaan haalt. Want je hebt heel veel scan-apps ook. Je hoeft niet je camera voor te gebruiken. Je hebt ook scan-apps die de complete URL laten zien.
Ja.
Of die je nog een pop-up geven. Ik ga nu deze link voor je openen.
Wil je dit wel?
Wil je dit wel?
Ja.
Dus er zijn manieren om verantwoord en veilig te scannen, denk ik.
Ja.
Van scan wel, maar scan veilig.
Ja, ik stond dus laatst bij een parkeerplaats. En daar kun je dus betalen met door een QR-code te scannen. En dan ga je naar een site en daar kun je afrekenen. En dan kun je naar buiten rijden gewoon met kentekenherkenning. Ik zeg wel gewoon, ik weet niet hoe gewoon dit is. Maar en daar was de QR-code duidelijk overgeplakt. En toen dacht ik, vind het super link.
Dit is link, mooi.
Ja.
Is
link.
Ja.
Maar dit is die aanvalsvector waar je het over hebt. Plak dit een sticker eroverheen.
Ja, en het was duidelijk zichtbaar dat dit geplakt was. Dus, maar bij de andere plek waar die QR-code ook stond, was hij ook overgeplakt. Dus toen heb ik heel voorzichtig toch de link geopend en gecheckt of het de URL was zoals hij ook in mijn historie stond. Want ik had al eens eerder daar gestaan en betaald. Gecheckt of dat dezelfde URL was en pas toen heb ik betaald. En ik kon naar buiten rijden, dus als ik aangevallen ben digitaal, dan hebben ze die betaling wel doorgegeven. Maar dit vond ik... Wel risicovol. Ja, ik ben hiermee bezig. En ik ben niet 37 Vortex 87, maar ik vind het goed dat deze persoon dit inbracht.
Ik vind het zeker goed. Ik ga nog even toch. Ik denk dat ik het altijd wel doe, de URL checken. Maar het is weer een goede reminder om inderdaad niet zomaar op linkjes te klikken.
Precies.
En vaak omdat QR-codes tegenwoordig ook vaak gebruikt worden met iets met betalen.
Ja.
Ga naar een festival tegenwoordig. Scan gewoon de QR-code.
Ja.
Alright. Ik heb iets gezegd over de Steam Deck. En ik zei iets in de trant van... Dat voor mij had het erover dat je ook de ROG Ally had. En dat dan een volwaardige PC was omdat er Windows op draaide. En als Windows-gebruiker... vind ik dat een hele normale opmerking. Maar toen bedacht ik me... ik gebruik geen Linux, maar heel veel andere mensen wel. Waaronder Cambion. En die zegt... misschien was het een beetje slecht verwoord. Nou, dat van mijn kant misschien wel, maar ik vind Linux in zijn algemeen toch wel een beetje teniet doen op deze manier. Vrijwel alles is tegenwoordig goed op Linux te doen. Daar ga ik me niet aan wagen. Maar zeker voor de particuliere tweakers, wat denk ik toch wel de grootste markt voor de Steam Deck. Maar in algemene zin en in de context van een Steam Deck user vind ik Linux prima passend en net zo goed, tussen haakjes, echt een PC als een Windows apparaat.
Daan, jij bent volgens mij Linux ervaringsdeskundige.
Ja, ik gebruik ook gewoon wel Windows, maar ook Linux, absoluut. Nou, ik vind als de ROG Ally een PC is, dan is de Steam Deck ook een PC, ondanks dat die Linux draait.
Okay.
Maar dat vind ik discutabel. Zijn het überhaupt allebei PC's? Dat is een ander verhaal. Denk ik. Ja, ik want dat dus zijn handhelds. Ze draaien wel een PC OS allebei. Maar
ze hebben toch HDMI-out?
Dat is waar. Je kan ze aan een dokje zetten.
Ik kan ze aan een dokje koppelen. Dan heb ik een complete desktop.
Dat is waar.
Dus
nou, dan vind ik de Steam Deck ook een PC.
Dat is ook een PC, zeker.
Wat mijn twijfelpunt is Steam Deck. Ik ken die software niet goed, want ik heb nooit met dat ding gespeeld. Nee, is dat een soort afgesloten versie van Linux waar alleen die games op draaien?
SteamOS is gewoon een volledig OS. Hij gaat volgens mij wel automatisch. Ik heb geen Steam Deck, dus ik weet niet zeker. Hij gaat volgens mij automatisch naar Steam wel.
De Big Picture Launcher.
Ja, de Big Picture Launcher. Maar je kan gewoon naar een gewoon bureaublad, zeg maar. Dan kan je gewoon Linux apps installeren, webbrowser, weet ik wat. Dus nou, het is wel echt een open PC in dat opzicht.
Dan stem ik ook voor PC.
Ja, nee, dit klopt ook gewoon helemaal. Ja, het is ook een PC. En wat ik precies wil zeggen, je zegt het is een handheld. Ja, een laptop is ook een PC. Dat is een draagbare PC. En dit is een extra draagbare PC.
Dat is waar. En je kan hem inderdaad in een dokje zetten of zo. En dan,
maar ik zou dit zou ik zeker wel, nou, als ik zo'n ding heb, want hij is niet traag. Er zit best wel een leuk apuutje in. Dus inderdaad aan een dokje koppelen via USB-C, DisplayPort out en dan een draadloos toetsenbord en muis. En dan heb je gewoon een complete desktop die je gewoon heel makkelijk meeneemt, makkelijker dan een laptop.
Zeker. Ja. Ja.
Even kijken. We hadden het nog eventjes over, dat ging voor mij over de OK.
De OK.
De OK en de punt en dat soort dingen. En Fizzy zegt, om je nou gekrenkt te gaan voelen door een punt of een andere schrijfwijze, dat vindt hij snowflake gedrag. Net etiketten, prima, maar dit soort doorgeslagen onzekerheid. Het invullen wat een ander bedoelt, voordat je niet doorvraagt, is van zon. Ik vind het wel goed dat je niet te veel voor anderen moet invullen, ben ik wel mee eens. Maar we hadden het hier voor de opname eventjes over. En toen maakte Daan nog even een punt, want dat is toch net even weer net even een generatie onder mij. Want jij zegt een punt achter een zin op WhatsApp.
Nou, punten op WhatsApp is oké, maar de laatste zin met een punt afsluiten, dat is een oorlogsverklaring. Dat is niet netjes.
Maar als ik jou een bericht stuur, dat bestaat uit 3 losse zinnen. Dan mag ik na zin 1 en 2 een punt doen en elke zin met een hoofdletter beginnen. Maar de laatste
niet. Nee, dat doe je niet. Nee, ik ben dan ook niet echt beledigd hoor. Maar nee, dat doe ik niet.
Maar dat zou je opvallen. Als ik jou een bericht stuur en die laatste heeft, dan denk je, waarom is wel boos?
Kijk, als mijn ouders dat doen, vind ik dat ook niet oké. Maar als een leeftijdsgenoot dat doet van een jaar of weet je wel, ergens midden 20, dan heb ik wel zoiets van, oh, jeetje. En het is niet dat ik dan beledigd ben hoor. Maar nee, dat is inderdaad, dat is netiquet.
Ja. Ik ben ook team niet punt aan het einde van de laatste zin. Is dat een team? Ik vind het gewoon een team.
Ik ben team. Ik denk hier echt totaal niet. Moet ik hier ook al over gaan nadenken?
Nee, wat ik zeg. Als iemand dat doet, ik ben niet meteen beledigd. Maar nee, ik.
Maar dat komt een soort van passive-aggressive over.
Passief-agressief over. En ik noem dat een oorlog. Dat is natuurlijk enorm overdreven. Ja. Maar nee, ik doe dat zelf niet.
Ik denk
boos
dat iedereen zijn eigen. Ik ben zo boos. Dat heb je gedaan. Ik heb gewoon een punt erachter gezet. Ik heb gewoon normale interpunctie gebruikt. Het is echt zo boos was ik. Nee, ik heb het dan wel. Ik denk dat iedere persoon of generatie wel dingen heeft. Ik heb dan wel, als ik iets zeg en iemand stuurt terug, zeg maar OK, blijkbaar spreek ik het uit als OK, en dan ... Dat is echt van, ik vind dit, ik ben het hier niet mee eens, maar
absoluut.
Dan is het echt zo, oké.
Mm-hmm. Ik ben zo, als je een labtekst stuurt en het antwoord is OK, dat is ook niet netjes. Reageer inhoudelijk. Maar dat is echt als het een labtekst is. Hè? Kijk, als je gewoon iets vraagt van, hey, zul je dit dat doen? Dan zegt iemand oké. En dat is gewoon een ok of een ok punt. Mm-hmm. Nou, oké, sure. Prima.
Hij spreekt ook als ok.
Ja. Als het ok is, is het niet oké. Als het oké is, is het wel oké.
Ik vind ok ook oké. Maar het ligt aan de context. Als iemand een labtekst stuurt, dus met echt gewoon vragen en iemand zegt gewoon ok, dat is niet netjes. Als je een vraag stelt en het antwoord is oké.
En als ik jou dan de letter K met een punt erachter stuur, oké. Dan hebben we echt gewoon.
Dan is Daan al op zoek naar een andere baan, denk ik.
Ja, dat denk ik wel.
Dat je heel boos bent.
Nee, ik ben niet zo heel snel beledigd, dat soort dingen. Ik heb zoiets van, dat is wel een beetje kortaf. Maar,
maar ik vind het ergens wel, even om serieus naar te kijken, het is wel bijzonder, want ik weet dit dus allemaal niet. Mm-hmm. Dus de hoeveelheid ongeschreven regels in dit soort communicatie, hoe die dus blijkbaar van jaar op jaar verandert of van generatie op generatie, dat is best ingewikkeld.
Is het ook?
Zeker.
Want we denken dat we een soort met elkaar toch wel hebben afgesproken wat we als samenleving een nette manier van communiceren vinden. Je zegt, als je iemand tegenkomt, dan groet je iemand. En je zegt weer tot ziens als je iemand, weet je. Maar ik geen punten achter me laten zien in WhatsApp. Ik wist dat echt niet.
Maar dit is toch ook, zeg maar, jij kan ook omhoog kijken naar de generatie boven ons. Die met WhatsApp begon en toen dingen zei als, het was een hele gezellige middag, punt, groetjes.
Zo lief.
Precies. Maar dan denk je toch ook, dat ga ik zelf heus niet doen. WhatsApp berichtjes afsluiten met groetjes. Ja, dat is dan een etiket van een andere generatie. Die dat mee heeft genomen uit ja, brieven, denk ik. Misschien mails. Mm. Maar dat doe je dan ook niet in chat. Dus ja, weet je. Zo heeft elke leeftijdsgroep weer andere dingen. En niet alleen leeftijdsgroep, maar ook gewoon groepen en zo.
Nou ja, dat. Ik vind wel nog even de afsluitende zin met een punt van Fizzy. Vraag dan gewoon even door als je het niet weet. En wees als zender ontvanger duidelijk. Dus als jij denkt, ik heb een zin zonder punt gekregen. We hebben nu ruzie. Dan kun je denken, oké, dus ik heb nu ruzie en het wordt nu awkward. Nee, of je kan checken van, goh, is er wat?
Zeker. Denk dat en als iemand dat doet, dan ga ik niet meteen vragen, ben je boos of zo? Nee. Was iets, het komt kort af en een beetje passief-agressief over. Het is niet, ja, wat ik zeg, je moet niet meteen beledigd zijn als iemand dat wel doet. Maar
geldt het ook op Slack? Nee. Of is dat wel andere regels?
Nee, dat vind ik wat formeler. Dat is tussen collega's. Ik doe het ook op Slack niet. Maar nee, dat vind ik anders dan een WhatsApp-bericht met een vriend of een vriendin. Of weet ik.
Want ik heb een Arne, als jij gewoon een enkele regel in Slack typt, zit daar een punt achter of niet?
Ik denk het niet.
Doe ik ook niet.
Nee.
Nee. Ik wel heel vaak een emoji.
Emojis wel, ja. Ja.
Ja, ik gebruik heel veel de thumbs-up emoji. Volgens mij is het ook een enorme boomeractie tegenwoordig.
Nee, dat doe ik ook. Dat doe ik ook op WhatsApp. Gewoon, ik kom Slack dan langskomen. Duimpje, prima.
Ja. Oh, ja.
Duimpje mag, gewoon één duimpje.
Ja, duimpje mag.
Maar ook niet.
Nee, ook.
Oké, okay, we zijn hier wel klaar mee, denk ik, want we komen hier aan tijd.
Nu wordt het heel ingewikkeld.
Welkom bij de Zoomer-cursus podcast.
Ja, dit is heel slecht. Tot slot nog, Herman Lieve zegt, nog even terugkomen op de subtitles en de talen waar je die in kan krijgen. Zegt wat hem verrast was de afwezigheid van Vlaamse of Nederlandse gedubte content op Disney+. Zeker bij oudere films, waarvan ik in mijn kindertijd vaak de Nederlandstalige versies heb genoten. Ik kan die dus niet samen bekijken met mijn zoontje, omdat hij niks van begrijpt. Mm-hmm. Jij kijkt ook nog wel eens, denk ik, tekenfilms samen met je zoontje op streamingdiensten, of niet?
Ja.
Klopt dit? Kun je Nederlandse dingen vinden?
Helaas is Disney+ pas gekomen op het moment dat mijn zoon oud genoeg was om ondertitels te lezen.
Oké.
Dus dit is geen ding in mijn leven. Dus ik heb geen idee, maar ik geloof
het. Ik geloof prima als Herman het zegt. Alright. Arnaud.
Ja.
Ik mis wat in onze voorbereiding.
Ja, dus je mag er zelf een verzinnen uit je geheugen.
We hebben echt een hele lange lijst gevraagd met wanneer heb je voor het laatst. En dan hebben we hem niet uitgeprint en meegenomen.
Ja.
Nou, misschien wel leuk. Ik ben er echt nu eentje.
Ja, zeker.
Misschien wil ik ook wel weten voor de luisteraars. Wij gaan verhuizen.
Ja.
Wij zitten op dit moment in het gebouw in Amsterdam. Daar zit DPG Media, dus naast... Tweakers zit daar, de Volkskrant en Trouw en Parool en heel veel andere titels. En we gaan verhuizen naar Duivendrecht, Amstel in de buurt, maar aan de Zuidring. Dus daar ga je op de site nog wel wat over lezen. Komt er van een blogje over, we gaan nog een video maken. En mocht je wel eens bij een event bij ons komen van aan beneden, dacht, weet je wat, de volgende keer moet je ergens anders heen, maar die informatie krijg je dan wel. Wie is er hier aan tafel het laatst verhuisd?
Mooi.
Oeh, heel mooi.
Dit vind ik mooi. Je kijkt naar mij.
Ja, ik begin bij jou even.
En dat bedoel je privé, neem ik aan.
Ja,
want mijn meest recente verhuizing was werk.
Nee, privé.
Dat was... Ik wil zeggen, voordat de podcast begon. Kan dat kloppen? Ik denk dat kan kloppen. Dat was een paar weken voordat deze podcast begon.
Ze hebben het over hoeveel jaar geleden?
Hoe lang zijn we bezig, hè?
Welk jaar hebben we het over?
5,5 jaar geleden, dus het was 2018.
Mm. 2018. Daan?
Ja.
Februari.
Oké, en ik woon al 10 jaar waar ik woon. Mm. Dus Daan, wat is jouw highlight?
Ja, ik wil eigenlijk even terugkomen op iets waar we het vorige week over hebben gehad. Over Nothing Chats. Even voor de luisteraar die vorige week niet heeft geluisterd. Dat is een chatdienst van Nothing. Waarop je op je Android-telefoon, op de Nothing 2-telefoon, kunt chatten met iMessage-gebruikers. Inclusief blauwe bubbels. Dat is vooral in de Verenigde Staten natuurlijk echt een ding. Daar is iMessage gewoon de grote chatdienst wat dat betreft. Dat draaide op de backend van Sunbird. Dat is een andere dienst die dat doet. En dat werkt dan met clusters Mac Minis in de cloud. Dus dan log je in via je Apple ID. En dan kun je via je Android telefoon, via iMessage, berichten naar die Mac Mini sturen. En die lust dat door naar iMessage.
Totaal niet sketchy ook.
Nee. Dus die Sunbird,
het schaalt ook zo lekker.
Het schaalt zo lekker dat. Het is best wel vreemd. En Sunbird zegt, onze berichten en media zijn end-to-end encrypted. We gaan geen abonnementen doorvoeren. We hebben geen advertentie, weet ik het wat. Kwam een klein beetje shady over, had ik wel meteen. Maar goed, weet je gaat vanuit Nothing, doet een beetje due diligence. Weet je, oké, prima. Kwamen dus vorige week berichten naar buiten. Dat berichten helemaal niet end-to-end versleuteld zijn via Sunbird. En media ook niet. Twee verschillende berichten. Dus nou ja, dat verbaast je eigenlijk niks. Want ze zeiden ook, berichten worden niet op onze servers opgeslagen. Maar je moet wel inloggen op een Mac Mini in onze servers.
Tuurlijk staan die berichten daar.
Ja, dus inmiddels is Nothing Chat na een paar dagen weer offline gehaald uit de Play Store. Sunbird ligt nu ook stil. Die zeggen, we stoppen onze dienstgeving terwijl we berichten over beveiligingsproblemen onderzoeken. En nou ja, zo is in een week tijd is eigenlijk zo'n dienst, ik wil niet zeggen geïmplodeerd, want het is in principe tijdelijk dat ze stoppen. Maar ja, nou, ik, dat wil ik even over hebben.
We hadden een hele discussie op Slack ook toen dit daar buiten kwam. Ten eerste gewoon, hij moet het brengen, ja, vind het nieuwswaardig, ja of nee. En toen gingen we gewoon meer inhoudelijk onderling even van, jezus, wat is dit voor iets? En klinkt wel shady. En
ja,
dat was een beetje gek, maar ik ben niet geheel, laat ik zo zeggen, ik ben daar niet verbaasd. Om als blijkt inderdaad dat ze die dingen niet kunnen garanderen dat encrypted is. Ja, daar ben ik niet verbaasd over. Maar nee, dat inderdaad Nothing hiermee in zee gaat om een paar dagen later erachter te moeten komen dat het toch niet zo goed is als ze dachten.
Ja,
ja, dat. Ja, het straalt voor mij echt negatief af op Nothing. Ja. Als je zoiets doet, dan moet je een beetje onderzoek doen, vind ik.
Het klinkt een beetje alsof op vrijdagmiddag op een borrel zaten ze gewoon met z'n allen te googlen. Hey, kom je twee, het heet Sunbird. En dan kun je op iMessage even eens bellen. Mm-hmm. En dat ze twee weken later zo'n berichtje eruit gooien.
Ja, precies. Nou, ik snap het. Zeker in de Verenigde Staten als je wil doorbreken. Daar is iMessage heel populair. Dus heel veel mensen kopen daar een iPhone vanwege iMessage.
Ja.
En als je daar dan als Android-fabrikant een dienst voor hebt van, hey, op ons telefoon kun je ook iMessage gebruiken.
Mm-hmm.
Dat is hartstikke leuk. Maar ja, wat ik zeg, doe een beetje onderzoek. Ik schrok ervan, maar ook weer niet.
Ja, het inderdaad. Is ter context, iMessage is echt de WhatsApp van de Verenigde Staten. Echt letterlijk. Ja.
Ik had laatst voor mij bij jongeren, en dan moet je even, ik weet niet precies hoe het afgebakend wordt, maar volgens mij heeft 85% of in ieder geval meer dan 80% een iPhone. Dat is echt bizar.
Ja.
Ja.
En als je dan inderdaad een blue bubble bent, dan word je gewoon verketterd.
Ja, Blue bubble is
goed. Green bubble word je verketterd.
Ja, het is niet alleen verketterd worden, maar via sms kun je geen groepsdingen aanmaken. Dus dan maak je een groepje aan. En dat doen we in Nederland ook de hele tijd met de sportvereniging. Of
dat
de
bedoel ik met verketterd. Je komt gewoon niet in de groepschat terecht.
Je komt niet in de groepsgesprekken. Dat is gewoon wat het is.
Want als er één sms'er in jouw groepchat zit, dan wordt dat zeg maar de lat.
Ja.
Dus dan worden alle foto's over MMS opeens gestuurd en dat soort dingen. Dus, dus alle features vallen weg. Dus je hebt echt best wel, nou ja, hartverscheurend is misschien wel een beetje overdreven. Maar je hebt verhalen gelezen van, en vooral dan tieners.
Mm-hmm.
Die dan inderdaad, als je op de middelbare school een Android hebt, dat je dan gewoon echt niet in groepsgesprekken mag. Want jij sloopt dan het groepsgesprek en dat vindt de rest irritant. Maar dat is echt een soort sociale uitsluiting voor op die leeftijdsgroep.
Ja. Maar wat denk je wat dit gaat betekenen voor Nothing? Want
Weet niet of meteen die hele fabrikant opgedoekt wordt. Nou, ik vind het voor mij. Ik zou sowieso denk ik. Ik heb een iPhone en ik zit een beetje in dat ecosysteem nu helaas. Mm. Dus ik zou sowieso geen Nothing telefoon kopen. Dit zou voor mij misschien wel een reden zijn om het ook niet gewoon niet meer te doen. Maar ik ben er ook wel een beetje gek in, denk ik. Privacy dingen, weet ik dat. Dus.
Ja, ze proberen wel echt, want dat was het hele ding van Nothing is. Ze proberen echt een soort van iPhone, maar dan onderscheidend met die lichtjes aan de achterkant. Maar dat is wel een beetje de vibe waar ze voor gaan.
Ja.
Het is ook één telefoon per jaar tot nu toe. Heel strak. Dus op zich zijn ze daar lekker bezig. Maar dan kan je dit soort uitglijders niet permitteren. Aan de andere kant, ik snap het wel, die focus op de Verenigde Staten. Want als je daar maakt, het is een beetje een soort klassiek verhaal. Maar als je daar maakt, dan kan je het overal maken.
If you can make it there, you can make it anywhere.
Exact. Dus zo werkt het wel. En, en dit was hun, zeg maar, hun ding om te kunnen doen. Als een Samsung of zo gaat dit natuurlijk nooit doen. Daar zijn ze veel te groot voor. De risico's zijn te groot. Nothing is nog klein. Die kan proberen op een enigszins creatieve manier hiermee om te gaan. Zonder dat er allemaal juridische afdelingen en red teams opstaan en zeggen, misschien is dit niet zo verstandig. En daar zie je dit aan. Maar dat kan natuurlijk ook weer dan een terugslag geven. En dat is precies wat we hier hebben gezien, denk ik.
Ja. Maar er is een manier hoe je als bedrijf hiermee om kan gaan. En dat is heel erg hard de vinger de andere kant op wijzen. Wat zegt Nothing hier zelf over? Je kan ook zeggen, nou, Sunbird heeft ons helemaal verzekerd dat het allemaal helemaal in orde was. En ons hele mooie dingen voorgeschoten. En kijk eens wat ze nu doen. Je kan heel makkelijk je handen hiervan aftrekken.
Ja, heel eerlijk. Ik weet alleen dat ze het uit de Play Store hebben gehaald.
Okay.
Ik heb verder niet echt.
Ik heb ook niet heel duidelijk.
Ze zeiden Nothing?
Weet ik niet.
Heel duidelijk een soort, dan was ik het denk wel tegengekomen, een soort Carl Pei die in een video rant tegen Sunbird van ze hebben ons, they screwed us over of zo.
Nee, ze hebben een video gezet waarin ze iMessage voor Android eindelijk hebben gemaakt. Het kan.
Het is heel trots geïntroduceerd.
Ja, maar dat was natuurlijk al langer in de pijplijn. Dus dan is dat makkelijk te produceren. En nu moeten ze ineens gaan improviseren. Ja. En dan is het niet zo makkelijk te doen natuurlijk om dat in videovorm te gieten. Maar
het is officieel ook tijdelijk offline. Dus misschien komt het terug. Hmm. Ik zou hem er als gebruiker niet meer aan wagen, denk ik. Maar...
Of het is helemaal niet meer nodig.
Dat is een heel mooi bruggetje.
Want,
mooi
dit.
Oh.
Arnoud.
Ja.
Wat hebben we allemaal? Hell has frozen over. Pasen en Pinkster vallen op één dag. Wat hebben we nog meer?
Het sneeuwt in augustus.
Ja. Ik zou zeggen dat het gaat sneeuwen in augustus volgend jaar. Dat vind ik een mooie.
Ja, want?
Want Apple gaat RCS ondersteunen. Om precies te zijn, RCS Universal Profile. Dat is... wacht, hier moet even een stukje geschiedenis bij. En dat vind ik leuk. Dus. SMS is er al heel lang. Was een soort van bijproduct voor de telecomproviders om weer wat berichtjes uit te wisselen. Maar het was meer een soort van engineering product dan dat ze dachten, dit wordt echt een ding. Dus ze hadden het heel beperkt gehouden op 160 tekens en zo. Werd toen heel populair. Weten we allemaal, SMS was het grootste, de grootste, hoe noem je dat? Cash cow?
Hier in Europa wel.
Melkkoe. Ja, in Europa wel. En in Amerika was het weliswaar niet een melkkoe, maar...
Er werd heel snel daar al unlimited texts.
Omdat ze daar onbeperkt konden sms'en stuurden. Dat heb ik nog wel eens getikt, dat soort nieuwsberichten. Stuurden ze gemiddeld 4.000 tot 5.000 berichten per maand. Toen dacht ik nog, jeetje wat veel. En als je nu alle WhatsApp-chats bij elkaar optelt, dan kom je ook wel eind. Dus wat dat betreft. Maar in die tijd al, dus meer dan 15 jaar geleden, want eerst kwam MMS... Maar MMS was een soort van uitbreider van SMS, waarbij je dus foto's en filmpjes kan sturen. Maar heel bewerkelijk. En daar ontbraken nog ook een heleboel functies.
MMS'en deed ik op mijn Nokia N95. En dat voelde heel cool toen, in 2007.
Zeker. Je kon foto's en filmpjes, multimedia kon je versturen op je multimedia telefoon. Dat was heel cool. Maar MMS, dat was heel duur. En er ontbraken heel veel dingen. De opvolger van die twee dingen was... Rich Communication Services, RCS. En die standaard is al gemaakt in die periode ook. 2007, 2008. Dus de tijd van de N95 en de eerste iPhone. Toen waren ze er al mee bezig. En dat kwam uit de koepelorganisatie voor providers. Maar providers wilden daar in eerste instantie niet echt aan. Want SMS was nog de grote melkkoe. En ze zagen helemaal niet aankomen dat het ooit snel vervangen zou worden. Toen kwam WhatsApp. Dat was 2-3 jaar onderweg. En toen was dat echt al dominant en namen de sms-inkomsten hard af. Toen gingen ze ineens wel naar kijken. Dus rond 10 jaar geleden probeerden ze daar iets mee. Maar toen waren ze eigenlijk net iets te laat. En hadden chatdiensten zoals WhatsApp, maar ook iMessage. En ook Line en dat soort dingen in andere
Telegram delen van... en Signal en
ja, die kwamen iets later. En... Maar inderdaad, die hadden die functie al overgenomen. Dus toen hadden ze in eerste instantie niet zoveel aandacht meer voor. Er zijn wel wat initiatieven geweest. De T-Mobile Join, J-O-Y-N. Dat zou een soort van extra abonnementje worden waarmee je dan RCS kon gebruiken. En dus onderling groepschats en onbeperkt foto's en video's versturen. Maar er was weinig markt voor. Waarom niet? Omdat WhatsApp al bestond. Dus toen is dat weer een beetje begraven totdat Google het oppakte. En het is gaan pushen als een soort van opvolgen van SMS sowieso. Maar ook om te zorgen dat er tussen iPhone en Android communicatie zou moeten kunnen komen als concurrent voor iMessage. Want op iPhones is het zo, en Daan, jij weet dit, want je gebruikt een iPhone. En je kan sms'en met Android gebruikers, maar voor alle andere dingen heb je een aparte app nodig. En Google vindt dat niet nodig meer zou moeten zijn, anno nu. Die zijn dus enorm hard aan die kar gaan trekken. Hebben de providers weer meegekregen. Sindsdien is Google ook een soort van aanvoerder van RCS geworden. Heeft het geprobeerd end-to-end encrypted te maken. Dat is ook gelukt.
Ze hebben verschillende spotjes ook in de VS. En gewoon online waarin ze Apple een beetje te kakken zetten. Dat Apple nog steeds geen RCS ondersteunt.
Precies. Het interessante is nu. Want dit is nu een kwestie van timing. RCS, zoals ik al zei, bestaat al meer dan 15 jaar. Apple had het... Nou, bij wijze van spreken de eerste iPhone al kunnen stoppen. Maar in elk geval wel in de vijfde of de zesde. Dat kwam niet. Het zit sinds een jaar of 6, 7 wel in heel veel Android-telefoons. En nu komt er dus Europese wetgeving aan. En ik vind die relatie heel interessant, Daan. Ja, kijk jou aan, want jij weet ook veel van Europese wetgeving. Ja. Je kan niet ontkennen dat het erop lijkt dat Apple dit een beetje lijkt in te zetten als onderhandelingstactiek. Zo van... Je hoeft ons niet meer te reguleren. Kijk maar, wij stellen onze berichten-app open. Hoe zie jij dat?
Dat denk ik ook. iMessage valt officieel nog niet onder de Digital Markets Act, zoals dat heet. Dat is die wet die inderdaad interoperabiliteit tussen apps en tussen chat-apps reguleert.
En monopolies moet tegengaan.
Precies, ja. En daar wordt nog onderzoek naar gedaan. voor iMessage. Dat wordt geloof ik over een maand of drie afgerond
door de
EU. Er wordt
flink gelobbyd door partijen als Google.
Enorm gelobbyd, ja, inderdaad.
Om het er lekker onder te schuiven.
In principe staat eronder vallen. Apple heeft gezegd, iMessage hoort er niet onder te vallen. Heeft Google ook gedaan met Bing, Microsoft ook gedaan met Bing, geloof ik. En met nog iets.
Zo mooi, want ze zijn heel trots op hun diensten. En in dit geval is Microsoft, ja, maar wie gebruikt er nou Bing?
Ja, precies. Ja, nee, precies.
En Apple ook in Europa, jongens, iMessage is echt kansloos.
Stelt niks voor, nee, precies. Dus inderdaad, dat onderzoek loopt. En nu zegt Apple opeens, nou, we gaan RCS ondersteunen op iMessage. Ja, dat kan bijna geen toeval zijn.
Moeten we allemaal even iMessage berichten versturen, zodat het groot genoeg lijkt?
Ja.
Maar wat ze wel bijgezegd hebben, de kleurtjes blijven.
Ja.
Dus er is namelijk, buiten het praktische nadeel van een groene bubbel zijn, is er ook, zeker in de VS, een groen bubbel stigma ontstaan.
Ja, psychologisch effect.
Ja, dus ook al gaan de green bubble mensen alle leukezelfde features kunnen gebruiken die iMessage kan gebruiken, wat ik ook niet verwacht trouwens. Ik bedoel, nee, de kwaliteit van je foto's en video's wordt beter, maar met emoties reageren en allerlei, die apps worden natuurlijk steeds verder uitgebouwd, ja, dus je blijft daar een verschil houden in features. Maar ik denk dat het heel slim in dat opzicht van Apple is om daar niet dan een blauwe bubbel van te maken.
Mm-hmm. Zeker.
Want ik denk, ja, hoe oppervlakkig het ook klinkt, echt, je wil, een deel van de VS wil geen groene bubbel zijn.
Ja.
Ja.
Dat is gewoon iets wat je niet wil zijn.
Ik vind er ook zeg maar een raar groepsproces geweest dat er nu zo'n lock-in is. Want je kan gewoon met z'n allen overstappen op een app die iedereen kan installeren. Dat is gewoon mogelijk. Dat doen ze daar niet. Ik vind het echt gek.
Nee, maar de iPhone is een statussymbool. En ja. Dus je wil de iPhone omarmen, niet gaan zeggen de messaging dienst is niet goed genoeg.
Ja, maar als jij een groeps chat wil maken met bijvoorbeeld al je buren in het gebouw, gewoon een soort van VVE-chat, dan wil je toch dat iedereen daarbij kan. Dan zit je er niet te letten op status en ballen. Heeft hij wel een iPhone?
Ja, zolang ze een iPhone hebben.
Je wilt niet
chatten met mensen die geen iPhone hebben. De gedachte alleen al.
Ja, inderdaad.
Tim Cook had het gewoon een keer gezegd bij een of andere conferentie, dat iemand in het publiek zei van, ja, mijn moeder die wil mijn foto sturen. Alleen die kwaliteit is echt heel slecht. Wanneer ga je R6 ondersteunen? En dan heel erg leuk, haha, buy an iPhone.
Ja, ja.
Vind ik echt op heel veel vlak een hele nare opmerking.
Ja.
Maar
dat is wel hoe een deel van Amerika daarnaar kijkt, ja.
Ja, dan moet je maar een iPhone hebben. Je hebt er toch zelf voor gekozen om geen iPhone te hebben. Terwijl ik denk, oké, tuurlijk, je kan ze tweedehands kopen en dat soort dingen. Maar evenwel, de iPhone is een enorm luxe product, waarvan een nieuwe gewoon stervens duur is. Waarvan een heel groot deel van de wereld het niet kan betalen. Veel mensen die hem kopen hem eigenlijk ook niet kunnen betalen. Maar dan maar in de schulden gaan, afbetaling, omdat ze hem zo graag willen hebben. En dan zou Mark doen, koop je gewoon een iPhone? Koop je gewoon een Porsche? Ja. Wat doe je nou moeilijk? Ja. Het zit uit zo'n positie van privilege dat je dat kan zeggen. Sorry, dat vond ik echt. Ik vind die opmerking die zit mij heel erg dwars, merk ik.
Ja, het zit me ook dwars. En het komt ook gewoon omdat wel bewust zetten ze nu de cultuur voort waarin ze bij een berichtendienst zitten die is van de fabrikant van de telefoon. Daarmee beperk je wel bewust cultureel concurrentie. Dat is niet iets waar je met een regel iets aan kan doen. Iedereen zou kunnen stemmen met de voeten, doet dat niet. Ik kan daar ook niet bij.
Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel het idee dat Google wil natuurlijk ook, Google wil ook een iMessage hebben.
Ja.
Hartstikke mooi dat ze voor RCS op de trommels slaan, maar ze willen ook gewoon iMessage hebben. Elke fabrikant wil dat. Ze hebben natuurlijk allemaal messagingdiensten geprobeerd.
Ja.
Wie kent er Allo nog?
Allo.
Niet heel veel.
Ik steek mijn hand op.
En ik merk nu wel, als je ook een beetje de ontwikkelingen rondom Google Messages op Android volgt, dat sluipt ook een klein beetje die kant, want volgens mij dat is dan aanvankelijk alleen met een telefoonnummer.
Ja.
Maar voor mij gaan ze nu ook je Google-account daaraan kunnen koppelen. Dus dan kun je mensen vinden op basis van een e-mailadres. En dan kan ik me ook voorstellen dat er een feature of 1-2 komt als iemand aan de andere kant ook Google Messages gebruikt als app, dat je dan wat extra... Dus ik heb het idee dat Google... Ze hebben natuurlijk bijna een periode gehad dat al die mislukte chat-experimenten van, oké, we hebben gewoon Google Messages, dat is een sms-app, daar houden we het bij. En die zijn ze nu heel langzaam aan het uitbouwen naar toch weer een poging om een chat-app te maken die wat breder is. Het zou me niks verbazen als er iMessage-achtige features in gaan sluipen de komende jaren.
Maar sinds BlackBerry groot werd onder tieners,
pingen.
20 jaar geleden, pingen. Nou, 15 jaar geleden, goed. Weet iedereen in de telecomindustrie dat als je mensen wil binnenhouden, dan moet je ze koppelen via je berichtendienst waar niemand anders bij kan. En dan kan je heel veel geld vragen en verdienen.
Ja.
Totdat dat muurtje wordt gesloopt. Want dat gebeurde bij BlackBerry gewoon. En dan is het over.
Maar in ieder geval, ook niet te zuur zijn. Hartstikke goed dat Apple eindelijk RCS ondersteunt.
Ja.
Het kon ook gewoon. Ze hadden ook echt geen goed verhaal meer.
Nee.
Van even los van het hele groepschat, dat soort dingen. SMS is gewoon de verouderde standaard. Dit is gewoon de nieuwere standaard.
Ja.
Waarom ondersteun je niet gewoon de meest courante standaard? Daar heb je ook geen grond op. Dus goed, dat gaat gebeuren. Ik denk niet dat de EU erin trapt.
Nee,
dat is als ze nu zeggen, kijk, moet je eens kijken. We zijn helemaal interoperable en zo.
Ik denk het ook niet.
Je prikt je wel heel snel doorheen.
Hoe staat het ook weer met de DMA? Je moet direct 1-op-1 gesprekken kunnen ondersteunen.
Ja. Ja.
2 jaar later groepsgesprekken. En nog eens 2 jaar later
videogesprekken.
Maar dat is FaceTime, dus een losse app. Valt dan onder de DMA.
Ja.
Dus het zal ook, als het tot DMA toch komt, zal het ook wel meevallen. Nog even, denk ik.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar ik vind het opvallend dat ze deze zet nu al doen en aankondigen.
Nou, dat tijdens het onderzoek. Dat
tijdens
is wel,
het onderzoek.
Ja, je kan het niet hard maken, maar dat lijkt mij inderdaad wel met de reden van, kijk, EU, we zijn wel goed bezig. We zijn wel lief.
Ja, en ik ben dus wel in de praktijk benieuwd. Dan gaan we hier in Nederland weinig van merken. Of dit dus iets gaat veranderen aan de blue versus green bubble situatie. Kijk, je hebt nog steeds het psychologische, ik wil het kleurtje niet zijn. Maar voorkomt dit dat kinderen op het schoolplein uit de groepschat worden gegooid, omdat de foto's van slechte kwaliteit worden en zo? Dat zou ik wel een goede stap. Als dit ervoor zorgt dat in Amerika, of het gaat mij niet aan, maar ik heb te doen met de mensen daar, dat het chatlandschap inclusiever wordt, dan is het alsnog gewoon een goede zet. Ben benieuwd of dat het effect gaat hebben.
Ja, dat weet ik.
Ja, want de RCS-ondersteuning wordt gewoon wereldwijd bij Apple, toch? Oké, en als je echt onder de DMA moet, valt het waarschijnlijk alleen voor de EU zijn ook nog eens.
Ja, klopt.
Die krijg je echt niet uitgelegd. Als ze zeggen, alleen in Europa gaan we RCS ondersteunen, in Amerika
Nee, zeker. Nee.
Jongens.
Ja.
Jongens. De soap van de week. Mm. Ik ga het heel kort proberen samen te vatten voor wie het niet gevolgd heeft. Ik ga even een shout-out doen naar onze collega's van The Verge, die dit verhaal heel goed volgen en hier bovenop zitten. Dus als je, je hebt er heel veel over geschreven. Dus als je er meer over wil, kun je ook daar kijken. Maar de cluster F bij OpenAI.
Clusterbom.
Oef. De clusterbom.
Zo.
Heel kort. OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT.
Mm-hmm.
OpenAI is opgericht in 2015 als non-profit. Onder andere destijds door Elon Musk. Sam Altman is daar de grote man. En de CEO. En het was bedoeld als research. Wij gaan research doen naar veilige AI for the betterment of all humanity. Of zo. Dat staat erin. Dat is hun missie, hun charter. De laatste jaren is dat steeds meer opgeschoven naar vercommercialisatie van die technologie. ChatGPT hebben ze voor mij nooit van kunnen bevroeden dat dat zo'n gigantische dienst werd. En je ziet dus ook dat een Sam Altman in een sneltreinvaart de laatste jaar bezig is geweest. Maar okay, hoe maken we hier een product van? Hoe kunnen we hier abonnementen op verkopen? En ze hebben natuurlijk vorige week of de week daarvoor een soort app store aangekondigd. Je kan je eigen GPT's maken en dat soort dingen. Nou, het verhaal, wat is Paardhagen 5 dagen geleden naar buiten kwam van het weekend, is dus dat de board had Sam Altman ontslagen. De CEO gewoon eruit gezet, want, vage reden, je hebt niet transparant gecommuniceerd.
Ja.
Nou, daar kun je niet zo heel veel mee. Wat daarachter schijnt te zitten, is dat de board nog best wel vol zit met mensen die heel erg aan het originele charter willen vasthouden. Noem ze wel, binnen de AI-wereld heb ik zeg maar de accelerationist, mensen die steeds sneller willen gaan en mensen die willen decelerateren van voet op de rem, rustig jongens, niet te hard gaan.
Moet het wel veilig doen.
Ja, precies. Dus het idee is dat Altman een beetje een accelerationist was. De board vooral ook decelerationist. En zeggen, oké, dit gaat niet goed. We moeten op de rem stappen. Want wij oorspronkelijk vanuit de non-profit hebben als doel om dat charter te beschermen. Waar ze alleen niet echt aan gedacht hadden, is dat Sam Altman heel populair is in dat bedrijf.
Mm-hmm.
Dus er was bijna meteen muiterij. Dat heel veel medewerkers zeiden, Sam terug of iedereen stapt op. Toen had je 2 dagen met het ene bericht wat het andere opvolgt, en was die CEO en toen werd die CEO. En toen is iemand van de board die aanvankelijk Sam Altman erbij was om hem te ontslaan, is een soort naast Sam Altman gaan staan en zegt, ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Ik ben toch voor Sam Altman.
Mm-hmm.
Toen kwam Microsoft en die zei, hey Sam Altman, wil je voor ons komen werken? Dan krijg je ongeveer ongelimiteerde funds en een research lab. Dat zei Satya Nadella. En die, oké, leuk. Dus voor mij per zondag werkte Sam Altman voor Microsoft.
Ja.
Toen zei Satya Nadella, trouwens, als je bij OpenAI werkt en je wil hier komen werken bij dit lab, iedereen is welkom, alle 700 medewerkers.
Gewoon, dat is een soort van overname toch gewoon?
Ja, alleen als andere bedrijven. Een
soort uitkopen. Je hebt de IP niet, maar de mensen gewoon een brain drain. En het laatste bericht is, toen we vanochtend wakker werden, Sam Altman wordt weer CEO van OpenAI.
En het voltallige bestuur stapt op, bijna.
Ja, er zit nu interim bestuur. En er komt weer een nieuw bestuur moeten komen.
Ja. 1 bestuurslid blijft. Ik weet zijn naam niet meer.
Meneer D'Angelo.
Ja, D'Angelo. En de rest
En ze hadden dus, tussendoor hadden ze heel even een nieuwe CEO. Dat was oorspronkelijk oprichter van Twitch. Die is ook twee dagen CEO geweest.
Ja, en die zei op een gegeven moment ook, ik stap op als jullie geen bewijs kunnen leveren voor het wegsoloyuteren van Altman.
Ja. Ja,
dus het is
dus buiten het feit, wat, er zijn een paar dingen die ik heel interessant aan vind. Ten eerste dat dit echt een enorm invloedrijk bedrijf op dit moment is. En waardevol, gewoon qua beurswaarde, is niet normaal. Het is een van de grootste techbedrijven die we ooit hebben gezien, ook qua snelheid, hoe snel het opkomt.
En niet te onderschatten, zij maken de infrastructuur voor heel veel toepassingen die al die AI-bedrijfjes gebruiken.
100%. Ik denk dat er een compleet nieuwe industrie is opgestaan het laatste half jaar tot een jaar van bedrijven die aan de voorkant dat niet zeggen, maar gewoon eigenlijk inloggen op ChatGPT en gewoon de GPT-API en daar dingen op doen. Dus heel veel afhankelijkheid. Nou, maar dat is ook een beetje ondernemersrisico als je bij zo'n jong bedrijf al je hele businessmodel erop daarop aanhaakt.
Jong bedrijf. 8 jaar zei je net. Dus,
nee, maar als je dus nu een bedrijfje opstart en je zegt we gaan voor ons volledige businessmodel afhankelijk zijn van die externe partijen, dat is een risico. Maar dat dus hele slimme mensen werken, maar dat uiteindelijk ook een soort kinderen zijn. wat je wel vaker van die Silicon Valley backroom stories hoort, dat het eigenlijk soms best er wel onvolwassen aan toe gaat.
Ja.
Maar wat ik helemaal interessant vond, is de dynamiek met Microsoft. Want Microsoft is een gigantische investeerder in dit bedrijf. Heel Bing Chat en Copilot.
49% van het bedrijf is al van Microsoft.
Ja, en alles wat Microsoft het laatste jaar heeft aangekondigd, hangt hierop. Maar ze bezitten het niet. Dus het is heel erg in hun belang dat OpenAI gezond is en goed functioneert.
Ja.
Maar toen ze op, dus ik denk uiteindelijk waar ze nu uitgekomen zijn, dat dit voor Satya Nadella ook de beste situatie is. En dat hij ook heeft gerealiseerd, wij moeten heel erg snel dit allemaal intern gaan opbouwen of ooit overkopen, want dit wil ik niet nog een keer. Maar toen je even die situatie van een halve dag had, dat Sam Altman Microsoft-employee was, ging worden. Dat is een hele gekke spagaat waar ze in zaten. Aan de ene kant, denk maar, heb je iemand aan boord die dan met misschien dat 300 mensen overgaan, die kunnen iets nieuws gaan opbouwen.
Mm-hmm.
Maar op dit moment moet jij diensten leveren, dus eigenlijk is het in hun beste belang dat en OpenAI dat daar heel goed mee gaat. Maar ze willen eigenlijk ook wel Sam Altman inlijven.
Ja, tuurlijk.
En dat is best een gekke spagaat om dan in te zitten. Dus ik denk uiteindelijk voor korte termijn dat dit beter is voor Microsoft. Omdat Altman gewoon weer op zijn oude plek zit. En ze een soort van continuïteit van diensten leveren nu hebben. En dat niet opeens heel Bing Chat instort. En Copilot en alles wat ze aangekondigd hebben.
Bing Chat is niet meer, hè?
Sorry, Copilot.
Ja.
Maar op lange termijn merkt wat je zegt dat bedrijfjes afhankelijk van ChatGPT. Ik bedoel, Microsoft zou geen bedrijfje noemen. Maar ik denk dat dit wel toont in die hele wereld van AI. Ja, hoe wil je dit aanvliegen? Wil je inderdaad een eigen model? Want je als bedrijf ook kan doen. Je kan ook Llama 2 pakken van Facebook. Dat is gewoon geopen source, groot model. Ja. Kun je gewoon zeggen, nou, dat gaan we zelf helemaal tunen. Dat gaan we in-house doen. En we hebben hele controle. Er zijn meer open modellen, zijn lang niet allemaal even goed. Ik denk dat Llama 2 wel een van de betere is.
Mm-hmm.
Het is wel een soort wake-up call, denk ik, voor bedrijven. Ja, hoeveel risico wil je nemen?
Ja.
Want als je al je eieren gewoon op ChatGPT zet en daar je hele business van afhankelijk laat zijn, ja, dan zie je wel wat er dan kan gebeuren.
Ik denk ook dat dit OpenAI's positie enorm verzwakt. Want die was sinds november vorig jaar, toen ChatGPT uitkwam, is hun ster reizende geweest de hele tijd.
Ja.
En dat ging maar door. En ook in de relatie met Microsoft, ondanks dat dat een grote investeerder is, had ik het idee dat het eigenlijk voor de grootte die Microsoft heeft, was OpenAI wel, ik probeer het in het Nederlands te zeggen, aan het boksen boven zijn eigen gewicht. Dat is nu, denk ik, wordt dit anders. Want nu is heel duidelijk geworden dat Microsoft gewoon heer en meester zou kunnen spelen. Sterker nog, het zou me niks verbazen als Nadella nu ergens in zijn aantekeningen heeft gezet, ik wil OpenAI gewoon eigenlijk wel overnemen, want dit is wel echt een risico op deze manier.
Ja, zeker. Nadella zou achter het schermen ook heel erg voor Altman gepleit hebben en het opstappen van het bestuur. Dus ja, ik denk dat Altman wel een beetje bij hem in het krijt staat.
Hij heeft mediator hier geweest om dit als de volwassenen in de kamer van oké, kinders. En ook als bedrijf wat een hele grote steekje heeft, want laten we nu eventjes gewoon normaal gaan doen en kijken hoe we hieruit gaan komen.
Ja.
En dat het ook wel nodig was.
Hij heeft geloof ik ook gezegd tijdens Bloomberg of zo van, nou, ik wil wel een governance change daar zien. Dus ik denk dat Altman wel een beetje in het krijt staat van Microsoft nu. Dus ik ben wel benieuwd hoe die dynamiek ook gaat veranderen.
Stond
hij
al natuurlijk voor een gigantische investering.
Dus 10 miljard geloof ik, dollar, zoiets.
Nee, voor mij meer.
Vele miljarden.
En natuurlijk die hele Azure infrastructuur die hieraan hangt, dat is natuurlijk een heel groot deel van hun toekomstplan.
Maar als OpenAI een politieke partij is, dan is Altman wel de lijsttrekker. Maar Nadella is wel heel duidelijk de lijstduwer.
Oh ja.
Mooi. Zonder zo in deze verkiezingstijd.
Ja, mooi hè.
Ja. Maar de vraag is dan weer, stelt dat Microsoft het inlijft. Ga je dan nog steeds allemaal diensten aan derden bieden? Ga je dan alleen maar... Ja, of niet? Dan koop je enorme voorsprong weg.
Gaat dat goedgekeurd worden door de markttoezichthouders? Ik vind dat wel een heel groot bedrijf voordat overgenomen zou worden door Microsoft.
Als er genoeg concurrentie, als er genoeg andere AI-bedrijven opstaan met eigen modellen misschien en wel. Genoeg keuze is.
Ik zou als FTC zijnde, zou ik daar denk ik wel een stokje op proberen te steken. Of dat lukt, is een ander verhaal, maar ja.
In ieder geval onderzoek naar beginnen.
Oh ja, zeker.
Maar
ja.
Nee, natuurlijk gaat Microsoft daarmee door. Want daar is waar het geld zit. En dat weet Microsoft heel goed. Zo van niet hun eigen platform proberen te pushen. Maar juist ook andere platforms ondersteunen. Is precies wat Nadella de hele tijd waar dan ook doet.
Dat is wel waar.
Het is niet van, we draaien alle servers op Windows. Nee, dat mag ook op Linux. Dat vindt hij verder prima. Het is niet zo dat alle Microsoft-diensten alleen op hun eigen PC's draaien. Nee, dat draait ook op Macs en op iOS en op Android. Ja. Dus
goed punt.
Dat is precies hoe hij het doet.
Maar... ik kan niet wachten op het boek en de film.
En de serie.
Oh. En de serie. Dit is echt, hier moet zoveel... Het is maar... Je kan bijna die miniserie bijna real-time maken gewoon. Het zijn maar een paar dagen inderdaad. Beetje een 24-achtig concept inderdaad. Mm. En dan gewoon real-time in de boardroom en dan wel CEO, niet CEO.
We zien hier het volgende seizoen van Black Mirror voor onze ogen verschijnen.
Ja, maar hier zit heel veel juice.
Hier zit heel veel juice.
Zeker, ik zal kijken.
Ja. En dan gaan we nog, het gaat nog wel een paar jaar duren. Maar ik denk voor nu, het is met een soort sisser afgelopen voor de korte termijn. Maar het is wat met die AI-markt. Het
wordt een epische serie.
Zo.
Het wordt een epische serie.
Oh, mooi. Heel
epische
mooi.
Epische series, epische rechtszaken. Ik zei het net al even in de intro, Daan. Epic voert rechtszaak tegen Google en Apple. Voor mij weten ook al waarom. Want zij moeten, als ze in de App Store staan, moeten ze geld afdragen voor alles wat ze daar verdienen.
Ja.
Dus, en we hebben Apple gehad, dus nu Google. Wat wil Epic van Google?
Oké, Epic wil van Google dat ze eigenlijk een beetje om die commissie van 30% heen kunnen. Ze willen niet zoveel geld afdragen voor in-app aankomen. En Epic zegt eigenlijk, Google heeft de Play Store. Daarmee heeft Google een enorme machtspositie. Ja, als je een alternatieve appwinkel wil beginnen op Android, dat kan. Amazon heeft een appwinkel, weet ik het wat. Maar je komt bijna niet om de Play Store heen door het aantal gebruikers dat ze hebben. Dus, en Google laat ook niet echt alternatieve betaalmethoden toe. Dus als je in de Play Store iets verkoopt, dan moet je eigenlijk de betaalmethode van Google gebruiken. En daarop rekenen ze 30% commissie. Dus Epic zegt, Google misbruikt zijn machtspositie om heel veel geld te vragen van ons op in-app aankomen. En daar willen ze vanaf. Dus wat Google, of wat Epic, sorry, 3 jaar geleden heeft gedaan. Dus die hebben Fortnite in de Play Store gezet met een eigen betaalmethode. Dat is tegen de voorwaarden van Google. En ook hebben ze ook bij Apple gedaan. Toen hebben Google en Apple Fortnite uit hun appwinkels gehaald. En toen zei Epic, ja maar ho eens even, jullie misbruiken die machtspositie. Ik klaag jullie aan. En dat is hoe die zaken zijn opgekomen. Dus dat is ondertussen al 3 jaar geleden. Die van Apple is geweest, die zaak. En die van Google loopt nu.
En heel kort, wat kwam er uit die van Apple?
Er waren niet echt echte winnaars. Het kwartje viel een beetje in de richting van Apple.
Ja.
De rechter oordeelde dat Apple geen monopolie heeft. En dat ze niet de markt bezodemieteren, zeg maar. Maar ze moeten wel linkjes naar externe betaalmethoden toe... toestaan
en dit is een
in
zaak
de App Store.
In de VS natuurlijk.
Dat is een zaak in de VS en die loopt ook nog. Ik bedoel, de Supreme Court gaat dat misschien oppakken. Dat is niet verplicht.
Mm-hmm.
Als ze dat doen, dan wordt dat waarschijnlijk een bindende uitspraak. Want dat is het hoogste gerechtshof in de VS. Maar het is nog niet zeker of die zaak gaat komen bij de Supreme Court. En als die er komt, dan moet die
maar
ook
we hebben natuurlijk ook nog de DMA-hoek hier in Europa.
Ja.
Die kan zeggen, hier in de EU op dat platform.
Zeker hier in de EU... moeten, geloof ik, onder de DMA alternatieve betaalmethodes.
Want Arna staat in de vorige podcast ook al als highlight dat Apple werkt aan support voor alternatieve...
Ja, voor sideloaden.
Ja, voor sideloaden op. Dus het is leuk dat Epic deze zaak, of dat Apple deze zaak in de VS dan misschien enigszins gewonnen heeft, maar dat betekent niet dat dit er niet gaat komen, links of rechtsom.
Nee, klopt.
Oké, dat is het Apple-verhaal. Google kan natuurlijk zeggen, kijk eens naar een gemiddelde, kijk, dat is een Samsung-telefoon. Er staat gewoon een Galaxy Store voor geïnstalleerd. Wat zeur je nou?
Ja, klopt. Dat is ook een van de hoofdargumenten die zij voeren. Van elke heel veel Android-telefoons hebben 2 appwinkels voor geïnstalleerd. En gebruikers kiezen zelf voor de Play Store. En dat is ook wel zo, denk ik. Maar het is misschien ook iets dat zichzelf een beetje in stand houden, weet je. De Play Store is de grootste. Daar staan de meeste apps op. Dus waarom zou je dan naar een andere appwinkel gaan als gebruiker?
Dus als wat moet Google apps eruit gaan gooien?
Nee, natuurlijk niet. Nee, het is een heel complex verhaal in dat opzicht.
En ik vind het ook echt niet zo duidelijk als bij Apple. Ik bedoel, bij Apple kan je niet om de App Store heen. En nee, als zeker. Je de App Store gebruikt, dan kom je ook niet om Apple Pay heen of het nee. betaalsysteem. Dus dat moet je met een rechtszaak of met wetgeving afdwingen. Maar op Android ligt dat wel echt genuanceerder.
Zeker, want je kan eigen appwinkels opzetten en verspreiden. En je kan apps sideloaden. En Google doet pilots met alternatieve betaalmethodes. Nog steeds met commissie. Ja. Los van voor een bepaalde apps. Dat is een van de dingen die naar voren kwamen.
Spotify betaalt, maar voor die alternatieve appstores, die moeten volgens mij wel voorgeïnstalleerd zijn. Want ik bedoel, een Samsung Store is voorgeïnstalleerd, is een system app, heeft alle rechten en kan daardoor een appstore zijn.
Maar volgens mij kan de Amazon App Store wel los geïnstalleerd worden. Weet ik overigens niet.
Maar dan heb
zeker.
Je volgens mij wel, als je iets uit zo'n... Correct me if I'm wrong, ook mensen die luisteren. Maar volgens mij, bijvoorbeeld als je dat F-Droid installeert, dat is een alternatieve appstore. Mm-hmm. En je installeert wat en je wil iets updaten, dan krijg je wel voor mij... dezelfde pop-ups die je krijgt als je een APK-tje siteload.
Van oh, danger, dit is, danger, dit is gevaarlijk.
Ja, en dat krijgen we bij de Play Store natuurlijk niet. En voor mij krijgen we bij de Galaxy Store dat ook niet.
Nee.
Omdat dat een systeem-app is die Samsung helemaal inbakt. Dus ja, Samsung kan een gelijkwaardig app-ervaring bieden. Maar als jij nu gewoon op je telefoon een App Store wil installeren, dan werkt dat lang niet zo smooth. Die kan ook niet automatisch in de achtergrond apps updaten en dat soort dingen. Dus
volgens mij ook niet. Ik heb geen Android-telefoon, dus ik kan het niet
dus checken, ik durf die wel aan om te zeggen dat het zo is. Dus ik ben met Arnoud eens. Dit is wel iets heel anders dan bij Apple. Ja, het is niet... Als Google zegt, maar iedereen kan een App Store installeren. Ja, dat is niet helemaal waar. Maar het is wel al meer open.
Ja.
En volgens mij heeft Google ook al gezegd dat ze dat soort dingen in volgende versies beter willen maken. Dus dat je nu pop-ups krijgt met danger, danger, je gaat iets installeren. Dat ze daar wel API's voor willen maken, dat je dat ook niet meer krijgt. Dus de vraag is een beetje, wat de zaak moet nog voorkomen. Is dit een jury of een rechterzaak?
Dit is jury en de vorige was rechter. Dus het is ook niet gegarandeerd dat de jury dezelfde conclusie trekt als de rechter in de Apple-zaak. Dus het is geen gedane zaak. Dit is niet verloren, zeg maar.
Krijg je allemaal mensen van straat die er niet zoveel vanaf weten, die moeten hier dan... Ik vind het een heel interessant
systeem. Ja, zeker. Maar goed, dan gaat Google naar het beroepshof. En als Epic verliest, gaat Epic naar het beroepshof. Dus dit zal nog wel even doorspelen, neem ik aan.
Maar waar staan we nu in deze zaak? We hebben dan nu de opening arguments gehad of zo? Want we weten
ik heb heel erg in de zaak tussen Microsoft en de FTC gedoken. Dat was heel simpel. 6 hoorzittingen, een paar weken later uitspraak. Hier staan echt hoorzittingen gepland tot half december of zo. Dat duurt nog wel even. Dus er zijn een hoop gewoon hoorzittingen al geweest. Echt,
die zijn ook al geweest. Ja, dus met hebben al met de CEO van Google. Gegeven,
dus, ja, zeker. Ja, dus dat is nu gaande en dat duurt ook nog even.
Wat is jouw... Van wat jij nu van beide kanten gehoord hebt... En je bent geen jurist, moet er even bij zeggen. Ja. Maar gewoon eventjes als Jan met de pet. Wie heeft het sterkste verhaal wat jou betreft tot nu toe?
Ik vind het heel lastig, want wat Arnoud en wat jij ook zegt... Google is relatief open... komen wel dingen naar voren uit de rest. Ik denk zo, wel echt heftig. Google wordt gesanctioneerd door de rechtbank... omdat ze hun chatberichten intern niet goed opslaan. Dus tot de CEO aan toe zeggen sommige mensen gewoon... zet je chatgeschiedenis uit, want anders wordt het misschien gebruikt in de rechtbank.
Mm-hmm. Dat is en er was voor mij ook een soort van interne slide van mensen die bij Google komen.
Ja, er was
dat je bij Google werkt. Dit zijn dingen die je moet weten. Wij worden heel vaak aangeklaagd, dus pas op met dingen die je opschrijft.
Ja, dat was echt een soort van trainingsdocument voor medewerkers van let op hoe je intern communiceert. En dan echt met voorbeeldscenario's van je bent boos op je manager, want die ging naar een honkbalwedstrijd en jij was aan het bierbuggen en het werkte niet. En er staan er opties en de beste optie was geen mail sturen, off the record, offline praten. De backup was via Hangouts, gewoon videochatten, maar dat had niet echt de voorkeur, want dat kan nog steeds gearchiveerd worden. Mm-hmm. En dat soort dingen, weet je, dat ik echt van...
Ze hebben beleid op geen bewijsmateriaal.
Ja, dat is echt heftig. En dan zeggen zij, kijk, privacy voor onze medewerkers. Sommigen zitten bijvoorbeeld in substance abuse supportgroepen en dat wil je niet archiveren. Prima. Maar als je praat over
dat de CEO zegt van, hey jongens, zet even chatgeschiedenis uit en ik ga even wat dingen delen.
Ja, in dit groepsgesprek zet eventjes de chatgeschiedenis uit. Mm-hmm. Want als je dat uitzet, dan worden berichten 24 uur bewaard. En anders in gewone groepsgesprekken 30 dagen. En in threads geloof ik 180 dagen of zo. Of een half jaar langer. Dus de rechtbank heeft ook gezegd... jullie hebben potentieel bewijsmateriaal vernietigd. Ik wil niet zeggen dat ze het ook echt hebben gedaan. Maar je weet niet, wat er in die verwijderde berichten stond.
Dit is wel fishy.
Dit is heel shady.
Ik vind het interessant. Want ik denk dat Google niet het enige bedrijf is dat dit zou doen.
Nee, zeker niet.
En als dit geldt als verduistering van bewijs, dan is dat wel heftig, want dat zou het beleid van heel veel bedrijven mogelijk kunnen raken.
Zeker. Ze deden wel echt voorbeelden naar voren, hoor, van een van de managers, Margaret Lamb heet het, geloof ik, die echt zegt van, willen jullie alsjeblieft groeps chatgeschiedenis uitzetten, want ik heb veel gevoeligheid bij legal tegenwoordig. En dat een medewerker zegt, ja, ik heb een legal hold, want we moeten naar de rechtbank. Oh, misschien verwijder ik jou uit dit gesprek dan.
Wauw.
Ja, ja. En dan zegt ze later, ja, ik ben niet goed voorgelicht door onze legal afdeling. Ik snap nu dat dat niet mocht, maar ja, nee, ik vind dat okay. Wel echt heftig. En dat soort dingen. En ook wel dat
maar dat
Google...
heeft eigenlijk niet zoveel met deze zaak te maken inhoudelijk, nee, maar nee, dat komt nu ook naar
dat
boven.
Is wel pittig. Maar ook wel dingen als dat Google gewoon echt deals heeft met appontwikkelaars. Van haal jullie app in de Play Store, dan krijgen jullie co-marketingcampagnes en advertentiecredits. Ja. En dan geven jullie geld. Spotify heeft schijnbaar een deal dat ze alternatieve betaalmethodes mogen testen.
Ja.
En als ze als gebruikers die gebruiken om een abonnement af te sluiten, dan betalen ze geen commissie. Nul. Maar dat is alleen voor Spotify. Mm-hmm. In andere bedrijven die het pilot doen, is het geloof ik 4% punt minder.
Ja.
Dat is, ja, dus sommige apps krijgen ook echt wel... Omdat ze groot zijn, worden voorgetrokken. Ja. Ja. Ja.
Maar ik kan me voorstellen, het gaat om twee dingen. Het gaat om niet die eigen App Store kunnen exploiteren. En ook om betalen via Google. En dan moet je afdragen.
Ja.
Dus eventjes gewoon wat ik me hard op opvraag. Stel nou dat Google het dus makkelijker maakt om die alternatieve App Stores te installeren. En dat je al die gekke pop-ups niet meer krijgt. Epic kan een Epic Store maken. Ja. En Epic mag daarbinnen doen wat ze willen. Hoeven ze niks af te dragen. Dan is het denk ik niet erg dat Google 30% commissie vraagt in de Play Store. Want dan kun je ook daadwerkelijk zeggen van ja, maar je kan het ook via een andere.
Dat denk ik ook.
Of worden ze alsnog op die 30% aangevallen, denk je?
Dat weet ik niet zo goed. Ik denk als ze een eigen app-winkel mogen starten, dat het wel een beetje een gedane zaak is. Zou ik zeggen als niet-jurist. Ja, dat denk ik wel. Maar
dan wil, want Epic wil met Fortnite wel in de Play Store staan namelijk.
Nou, ze begonnen daar niet.
Nee, ze begonnen op onze eigen website.
Hun eigen website, niet onze.
Op hun eigen website inderdaad, ja. En toen ging ze naar de Play Store met een...
Want wat je ook gaat, hoe makkelijk je het ook maakt voor alternatieve app stores, het meeste bereik ga je vinden via die officiële store.
Zeker, ja, en dat is ook wat Epic
dus,
zegt.
Dus inderdaad. Daar wil je volgens mij altijd wel in staan.
Ja.
Kijk, voor mij is het voor Epic, is het wat ze het allerliefst willen, denk ik, is dat ze... Want voor mij de enige reden dat Epic ook die alternatieve store van zichzelf wil hebben, is dat ze die commissie niet hoeven afdragen.
Ja.
Als Apple tegen 0% of Epic tegen 0% commissie betaling in de Play Store kan doen, denk ik niet dat ze het erg vinden om in de Play Store te staan. Want je hebt de meeste eyeballs. Je hoeft niet je eigen store te ontwikkelen.
Het is ook wel een beetje een principe kwestie voor ze. Nou, kijk, natuurlijk, het blijft een enorm groot bedrijf. Dus er is altijd een beetje hypocrisie in. Maar bijvoorbeeld op het PC hebben ze natuurlijk de Epic Games Store. Daar vragen ze ook 12% commissie. Daar is overigens nog steeds geen winst op gedraaid op die store.
Daar zie je trouwens wel in de strijd om de downloadwinkels, dat concurrentie dus inderdaad die commissies omlaag brengt.
Ja, precies.
Want daar op PC is het helemaal geen 30%. Dat rekent niemand meer.
Nee, in rechtbankdocumenten komt ook naar voren dat Google echt bang was voor het contaminatie-effect van als Epic een eigen store zou beginnen. En dat ze daarom dus echt gameontwikkelaars aan zich wilden binden door...
Ja, maar ik word op mijn PC ook helemaal moe van al die launchers, jongen, tegenwoordig. Ja, ik ook. Dus ik wilde dat ook helemaal niet op mijn telefoon.
Ik gebruik ook het liefst Steam en dan maar 30% commissie. Maar ja, dat ben ik. Dat is voor de gebruiker. Maar ik snap wel voor een bedrijf dat je denkt, ik wil geen 30% afdragen op een verkoop van V-Bucks of een in-app aankomen of abonnementen, weet ik het wat.
Dat maakt dit wel lastig, want je kan zeggen van, als wij het zelf mogen doen, dan ben je goedkoper uit. Dat is zeg maar een consumentenvriendelijk argument.
Ja.
Maar de rest van de argumenten, die zijn goed voor Epic, maar niet per se goed voor ons.
Zeker.
En je ziet ook, ze hadden een soort van, ze hadden een mooie coalitie gebouwd met Spotify, met Match Group, bekend van Tinder en zo. Mm. En die zijn al afgehaakt, omdat ze van
Match
Google...
Group heeft gezetteld.
Ja, precies, omdat ze concessies hebben gekregen. En die hebben de strijd opgegeven. Epic staat nu eigenlijk nog alleen in
dat
die rechtszaak.
Praktisch alleen, ja, zeker.
Dus ik vind dat wel, nou ja, goed, dat heeft Google al uit elkaar gespeeld. En dan zie je dus ook, zeg maar, de bedrijfstactieken die Google daar toepast. Er kwamen ook nog wat dingen naar buiten inderdaad over dat ze betalingen doen. En ook van diverse hoogtes voor de diverse ontwikkelaars. Ja. Om dingen in de Play Store te krijgen. Je ziet wel hoe Google hier bezig is.
Ja, zeker. Ik moet wel bij zeggen, Google zegt expliciet... Het geld dat wij aan ontwikkelaars geven, of de advertentiecredits, dat is niet voor exclusiviteit. Dat is puur zodat ze hun apps niet terugtrekken uit de Play Store.
En we vinden ze gewoon lief.
Ja, tuurlijk, dat is het.
Dat is het vooral.
Nudge, wink, wink. Nee.
Ja, maar bij Apple, het klotst, of Epic, het klotst tegen de plint natuurlijk, vanwege Fortnite.
Oh ja.
Het geld, maar maken ook nog het argument van boehoehoe, we lopen zoveel geld mis hier. Dat lopen ze natuurlijk wel, maar... Is het ook?
Het gaat draait volgens mij echt om die monopoliemacht die Google zou hebben. Dus gewoon
niet om de gederfde inkomsten. Van moet je kijken wat we allemaal.
Vast. Ik weet niet of ze dat echt naar voren brengen in de richting. Ik heb dat niet echt naar voren zien komen. Het is ook deze rechtszaak kan je niet volgen via Zoom. Dus je bent aangewezen op andere journalistieke websites, zoals wederom The Verge, net als met OpenAI. Die hebben iemand in de rechtbank daar in San Francisco die erbij gaat zitten en live logt.
Reuters en Bloomberg die zijn.
Reuters en Bloomberg zitten er absoluut ook. Ja, zeker.
Zit er ook dicht op.
Ja. Dus,
maar tot halverwege december hoorzittingen.
Ja.
En dan moet er ook nog meteen daarna een uitspraak komen?
Ik geloof dat de verwachting is dat het voor de feestdagen nog wel gebeurt, een uitspraak.
Maar dan eindigt het niet, want ze gaan natuurlijk allebei in beroep.
Oh ja, zeker. Ja, dat gaat nog jaren duren. Dat zie je met Apple. Die zaak kwam in 2021 voor. En de volgende stap is de laatste stap, Supreme Court. Maar dat moet nog steeds voorkomen. Dus wanneer zeker wanneer dat gaat gebeuren.
Die zijn gewoon allebei in beroep gegaan. Die waren allebei ontevreden.
Ja, klopt.
En ik kan me ook voorstellen dat terwijl dat gebeurt, dat Google inderdaad die API's beschikbaar stelt. Dat ze misschien wel met aparte rates komen voor bepaalde grote partijen. Dat het geen 30% is. En dat het allemaal een beetje niet heel relevant meer is over een paar jaar.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. De DMA is van kracht voordat deze zaak is afgehandeld. Okay. Dus wij in Europa hebben al eerder profijt van interoperabiliteit, minder commissie.
Ja. Maar wederom als eindgebruiker, ik zit er niet op te wachten dat ik zometeen 4 of 5 app stores op mijn telefoon heb om overal bij te kunnen.
Nou ja, want dan gaat Epic dat doen. Ik zie Meta dat ook wel doen met Instagram en Facebook, weet ik het wat, wellicht.
Ja, iedere grote partij gaat dit doen, omdat je met die 30%, je betaalt ook daadwerkelijk 30% meer. Dit is een ding, ik zie dit veel in onze tiplijst, de submit queue die we in de backend hebben. Elke paar weken is er minstens één iemand die zegt, hey, YouTube Premium heeft de prijs verhoogd. En die heeft dan helemaal de prijs niet verhoogd, maar iemand heeft gekeken.
In de App Store.
In de App Store, en dan is het 30% duurder. Ja. Dus dit is wel echt een ding wat dan beter is. En dus gaat elke grote partij dit doen. Want je verkoopt meer abonnementen als het 30% goedkoper is.
En laatst ook toen Meta inderdaad een betaald abonnement voor Facebook en Instagram introduceerde. Ook in ons eigen bericht stond. Het kost 10 of 13 euro.
Ja.
Afhankelijk van waar je het afsluit.
Allebei duur overigens, maar dat is een ander verhaal.
Daar hebben we het ook wel uitgebreid over gehad. Of we dat het geld waard vinden. En het antwoord volgens mij nee. Alright, nou jij gaat het nog volgen vanaf hier. Nou, je zit niet in de rechtszaak, maar ik ben benieuwd. En nogmaals, via de DMA-route gaan we denk ik toch wel je beweging in.
Zeker, ja, dit is vooral voor de VS, denk ik.
Dat denk ik ook.
Maar zo even leuk, even over de plas kijken.
Inderdaad de dingen die naar voren komen over Google en Epic in de rechtszaak. Zoals dat Project Hug, dat Google dus geld betaalt aan ontwikkelaars.
Of Project Hug,
ja, we geven ontwikkelaars een hele innige knuffel. Ja, dat is de tendens.
Een knuffel, gemaakt van groene biljetjes.
Ja. Advertentiecredits. Ja.
Even kijken. Dan gaan we nog even kijken naar wat er op de site verschijnt. We gaan dit weekend weer terug in de tijd.
Ja, Daan.
Nou.
Waar gaan we heen?
10, 15, 20 jaar geleden. Ik ben er nog mee bezig. Ik had gisteren nieuws in. Ik moet er nog een beetje aan beginnen. Maar hij komt zondag online. Dat gaat helemaal goed komen. Dus laat nog even in het midden wat erin komt. Maar het wordt vast weer leuk.
Spannend.
Nostalgie is altijd goed. Arnoud, jij bent weer eens in wat prijsdata gedoken.
Dit is zo leuk. Ik mag lekker gaan nerden in Excel-sheetjes. Doe ik nu met een collega van nu.nl. Die belde op toen ik hier in het parkeergarage stond. En die zei, hey, weet je wat me is opgevallen de laatste tijd? Ik heb het idee dat telefoons niet meer zo snel in prijs dalen als, laten we zeggen, 5, 6, 7 jaar geleden. En toen zei ik, dat zou best wel kunnen.
En laten wij op een berg Pricewatch data zitten.
Ja, precies. Hij zei, kun jij dat in de Pricewatch nagaan? Ik zei, nou, dat moet wel lukken. Dus sheet gebouwd, zitten we samen in. En zitten we allemaal berekeningen te maken op basis van de adviesprijzen, de releaseprijzen. De prijs na 3 maanden, de prijs na 6 maanden. Dan gekoppeld aan inflatie, de valuta omrekenen, wisselkoersen erbij. Kortom, we halen er een hoop bij. Maar het is ontzettend leuk. En er komt ook nog een verhaal van.
Tipje van den sluier?
Het antwoord is ja en nee.
Dat is dus echt een tip van de sluier.
Nou nee, ik kan wel 1 tipje van de sluier. Want wat er heel erg opvalt in de data. We hadden vanaf 2016 gekeken. En 2021 daalden de prijzen niet of nauwelijks van vrijwel alle smartphones die we onder de loep hebben genomen. En dan mag je raden hoe dat komt.
Geen idee. Wat was er in 2021 aan de hand?
Chiptekorten.
Die zie je heel duidelijk terug. En er zijn nog een paar dingen die je terugziet. Dus het is, je ziet de macro-economie in die prijzen heel duidelijk terug. En in de verloop daar, in het verloop. Het verloop daarvan. Dus dat wordt heel leuk. En nog veel meer, dat allemaal in het verhaal na het weekend.
Wauw, het is een soort van reclame aankondiging. Dat en veel meer in het verhaal na het weekend.
Dit is toch een sneak peek? Ik ga het niet allemaal weggeven. Het is gewoon.
Dank jullie wel. Dit was de Tweakers Podcast. Dit was de Tweakers Podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou feedback? Je kan het even mailen op podcast@tweakers.net of een berichtje achterlaten op YouTube of op de site. En je hoort ons weer volgende week.
Doei.
Doei, doei. Doei.